Grija Injili Maluku, zondag 2 augustus 2020. De genade en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus zij met ons allen. De schriftlezing voor vandaag is te vinden in het boek Genesis, hoofdstuk 32, de versen 23 tot en met 33. En de lezing luidt als volgt. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan en daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet? Maar hij kreeg ten antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde die plaats Peniel, want zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank, omdat de ander hem had aangeraakt, bij de spier die boven het heupgewricht ligt. Eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag. Tot zover onze schriftlezing. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Kan dat? Worstelen, strijden met of tegen God. En je wint. Ja, je kunt met mensen worstelen, met mensen strijden en winnaar zijn. Tot zover kunnen we het nog volgen. Er is een worstelstrijd of een worstelwedstrijd aan de oever van de rivier de Jabok. Een wedstrijd kent een winnaar en een verliezer. Een wedstrijd heeft een begin en een eindtijd. En zo'n worstelwedstrijd duurt maximaal 6 minuten. Maar de worstelwedstrijd tussen God en Jacob begint 's avonds en duurt de hele nacht door tot aan het begin van de ochtend. Zijn Jacob en zijn onbekende tegenstander zo sterk? Welk mens kan dit presteren? Maar ja, laat me u eerst het volgende vertellen of zeggen. De wortelwedstrijd in hoofdstuk 32 tussen God en Jacob is een belangrijke sleuteltekst om het karakter van Jacob te begrijpen. De afgelopen weken hebben we ons bezig gehouden met het boek Genesis, in het bijzonder met Jacob. In vergelijking met Abraham, zijn opa, en Isaac, zijn vader, wordt in de Bijbel aan Jacob meer aandacht besteed. Op aandringen van zijn moeder Rebecca is hij weggevlucht naar haar broer Laban in Haran. Van zijn vader Isaac moet hij daar naartoe gaan om een vrouw te trouwen die uit zijn familie komt. Onderweg naar Haran, bij het vallen van de avond, ergens in niemands land, is Jacob gaan overnachten. Daar op de plek waar hij heeft geslapen, droomt Jacob van een ladder die de aarde en de hemel verbindt, en engelen, boodschappers, gaan de ladder op en neer. In zijn droom ziet hij God bij hem staan, die hem belooft met hem te zijn, waar hij zal zijn en waar hij ook naartoe gaat. Ook doet hij dezelfde belofte die hij gedaan heeft aan Abraham, met betrekking tot de zegen, het land en de nakomelingen. Zijn nakomelingen zullen zo talrijk zijn als stof op de aarde. Jacob is ervan bewust dat God op dat stukje grond waar hij heeft geslapen is geweest. Hij richt een steen op als gedenkteken dat God op die plek aan hem is verschenen en hij geeft de plaats de naam Bethel. Huis van God betekent die naam. En hij doet een gelofte dat als alles achter de rug is, dus God heeft hem veilig thuisgebracht, hij een tiende zal gaan offeren aan God als teken van dankbaarheid. Zoals hij zijn vader Isaac heeft bedrogen, is hij ook door zijn oom Laban bedrogen. En trouwt hij ongewild de beide dochters, Rachel die hij lief heeft, en Lea de oudere zus van Rachel, die niet zo knap uitziet als Rachel. Om te voldoen aan de bruidschap, werkt hij in totaal 14 jaar voor de beide dochters. Na 20 jaar bij oom Laban te hebben gewoond, is hij hem zat en keert hij terug naar huis met twee vrouwen, twee dienstmeisjes, Bilha en Silva. Vier vrouwen die Jacob op dat moment 11 zonen en een dochter hebben gebaard. Jacob weet dat het een niet makkelijke terugreis zal worden, want hij is nog steeds doodsbang voor Esau, die hem zal willen doden. Aldus de gedachtegang van Jacob. Onze tekst, ons verhaal, speelt zich af bij de rivier Jabok. Jacob heeft de vrouwen en de kinderen en al zijn bezittingen naar de overkant van de rivier gebracht. Alleen en eenzaam blijft hij achter. Zo is hij een kwetsbare prooi voor ongedierte en rovers geworden. En zo gebeurt het dan ook dat hij door een man overvallen wordt. Iemand die met hem worstelt, totdat de dag aanbrak, staat er. En dit alles vindt plaats een dag voor de ontmoeting met Esau. Wie die man of iemand is, die met hem heeft geworsteld, gestreden, is nog onbekend. Het moet een heftige worstelwedstrijd of strijd zijn geweest. Beide mannen houden elkaar stevig vast, Jacob zeer zeker. Hij wenst zijn onbekende tegenstander niet los te laten. Zelfs als hij gewond is geraakt of een blessure heeft opgelopen. De onbekende man raakt hem bij zijn heup en de heup wordt ontwricht. Zou Jacob gevoeld hebben dat dit een bijzondere man moet zijn geweest en dat hij daarom zegt, ik zal je loslaten als je me eerst zegen. Tijdens de wedstrijd of tijdens de strijd beginnen ze elkaar te bevragen. Hoe heet je? Wat is je naam? Jacob. Voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen, zegt de onbekende. En Jacob wordt gezegend. Weliswaar staat het niet vermeld, maar misschien heeft Jacob gedacht, dit wezen moet wel God zijn, die gedurende zijn levensreis over hem heeft gewaakt. Daarom noemt hij de plaats ook Peniel, gezicht van de Heer. Want, zegt hij, ik heb oog in oog met God gestaan en ben toch in leven gebleven. Heeft God nu als mens geworsteld, gestreden? Heeft Jacob met God gestreden, geworsteld? God is niet iemand, niet een mens die alleen maar van ons verwacht dat we hem aanbidden en offers aan hem brengen en voor hem kruipen en voor de rest niet met ons te maken wil hebben. Wij weten uit de andere verhalen in de Bijbel dat God de gedaante heeft aangenomen van een mens of een engel. God is bereid, gewillig en gretig om samen met ons te strijden, maar ook samen fel te worden. Wij zijn de geestelijke gelovige nakomelingen van Jacob. Wij zijn de mensen die met God willen worstelen, strijden. En het is niet brutaal van ons om deze claim te maken. Het was God die de namen gaf aan Gods volk. Dat is wie God wil dat we zijn. God kan, voordat we het beseffen, ons vloeren. Het is in ons voordeel dat God altijd beschikbaar is om met ons te worstelen, te strijden, op welk niveau we dan ook willen. God heeft zijn Zoon Jezus de wereld ingezonden om met ons te strijden, te worstelen. En Jezus heeft zijn dood aan het kruis aanvaard. Dat is om de liefde te ervaren die van God stroomt naar ons toe. Jacob hinkt, hij is mank. Hij heeft een litteken aan overgehouden, een teken dat hij met God heeft gestreden, een teken dat hij God heeft ontmoet, een teken van de dood. Dat wil zeggen, de naam Jacob, de bedrieger, is er niet meer. Die naam is dood. En Israël is als volk geboren. Dat is de waarheid. En wij willen de waarheid vertellen. Er zijn twee waarheden. De waarheid kent twee kanten van de medaille. God vraagt, hoe luidt je naam? Hoe heet je? Jacob. Die naam betekent hiel. En verwijst naar het moment dat hij zijn broer Esau reeds in de moederschoot wil verdringen. En bedriegen. Ook wil de naam laten zien wie Jacob werkelijk was. Hij wordt gezien als een bedrieger. Hij heeft zijn blinde vader bedrogen om de zegen van de eerstgeborene, in dit geval Esau, te verkrijgen. Jacob weet op een sluwe manier zijn uitgehongerde en vermoeide tweelingbroer Esau over te halen om zijn eerstgeboorterecht in te wisselen voor een bord rode soep. Maar daarna heeft God hem een nieuwe naam gegeven: Israël. En dat is de andere waarheid. Jacob is veranderd, een ander mens geworden, een vader, een patriarch van een nieuw volk. Tussen Jacob toen en Jacob nu is een groot verschil. Hij is volwassen geworden. In het verleden heiste hij alle aandacht voor hem op, een narcist. Alles moest om hem draaien. Maar nu is hij aartsvader geworden, die op oude leeftijd zijn familie naar Egypte heeft geleid en zelfs de farao heeft gezegend. Een nieuwe naam, een nieuwe identiteit heeft God hem gegeven. En hij is voor altijd veranderd. De ontmoeting met Esau kent een goede afloop. Esau heeft geen enkele wrokgevoelens. Hij heeft Jacob omhelst, gezoend. Er heeft verzoening plaatsgevonden. Verzoenen. Zoenen kun je niet op afstand doen. Daarom dat ze elkaar hebben vastgehouden, omhelst, zoals Jacob in zijn worsteling God heeft vastgehouden. Hij heeft hem niet willen loslaten, tot aan zijn dood toe. In zijn ontmoeting met zijn broer Esau zegt Jacob tot hem: oog in oog staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God. Jacob krijgt de zegen, zoals zijn vader Isaac en zijn opa Abraham die hebben gekregen. De zegen wordt gegeven aan de uitverkorenen, van elke generatie één. Maar de zegen is niet zomaar iets. Het gaat niet zo gemakkelijk, of moet ik zeggen, het brengt je niet alleen gemak. Abraham heeft bijna zijn hele leven lang moeten wachten voordat Gods belofte is vervuld. Hij krijgt een zoon en van hem wordt gevraagd zijn geliefde zoon aan God te offeren. Isaac heeft een bijna offerervaring ondergaan. Ook Jacob heeft zoiets als een bijna doodervaring moeten doorstaan. Als hij 20 jaar in ballingschap ver van huis zijn vaderland moet leven. De zegen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en gaat vaak gepaard met zorgen en pijn. Kijk maar wat er met Jacob is gebeurd. Gezegend, maar met pijn verlaat hij de strijd. Op oude leeftijd heeft hij moeten ervaren hoe zijn zonen hem hebben bedrogen door te zeggen dat zijn zoon Jozef door een wild dier om het leven is gebracht. Hij heeft de zegen die hij ooit heeft gestolen niet zorgen en pijnvrij ervaren. Zo gaat dat. Je kunt geen zegen ervaren zonder pijn te willen lijden. Een oud moeilijk spreekwoord zegt, sakit di tulang, sedap di dulang. Eerst de pijn tot in de botten voelen, dan zal het eten je smaken. Voorts moeten we dit verhaal zien als een gelijkenis van het volk van Israël, het uitverkoren volk. Israël is het volk dat worstelt, strijdt met Gods beloften. Ze houdt God stevig vast, ook al lijkt het alsof God er niet is of onverschillig. Israël houdt zich aan God vast en aan zijn beloften, omdat zij het volk is dat een grote verantwoordelijkheid draagt, een volk dat uitverkoren en gezegend is door God, een volk dat vreugde en verdriet kent, en de zegen moet laten doorstromen, ofschoon dat niet altijd tot uiting komt. Maar met God strijden is zoals de wapenspreuk van Zeeland, in strijd tegen het water, denk aan de grote overstroming, luidt, luctor et emergo, ik worstel en kom boven. Ja, ik worstel en kom boven, omdat God met mij is. Amen.